En nu wordt het 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 vanaf vers 1. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wie ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere. Want we wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn, want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En daarom vertragen wij niet. Achter elk vers heb ik het erbij gedacht, zo'n beetje. Hier, zeker in de tweede helft van dit hoofdstuk, we kunnen achter elk vers lezen. Daarom vertragen wij niet. Wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Daarom vertragen wij niet. Wij weten de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Daarom vertragen wij niet. Enzovoorts. Want de liefde van Christus dringt ons, daarom vertragen wij niet. Hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is, daarom vertragen wij niet. Wij kennen niemand meer naar het vlees, daarom vertragen wij niet. Zo dan, indien iemand in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, daarom vertragen wij niet. En vers 18, al deze dingen zijn het God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, daarom vertragen wij niet. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende, hun zonde hun niet toerekenen, heeft het woord der bediening in ons gelegd, daarom vertragen wij niet. Wij zijn gezanten van Christus wegen, daarom vertragen wij niet. Want dat is waar het allemaal over gaat. Want hoewel wij natuurlijk geneigd zijn enige delen uit zo'n hoofdstuk te isoleren en apart te bespreken, blijft het toch zo dat het niet om de onderdelen in dit hoofdstuk gaat. Het gaat om het totale betoog van deze drie hoofdstukken in elk geval, 3, 4 en 5 uit 2 Korinthe, waar de apostel zegt waarom hij niet vertraagt, waarom hij inderdaad het volle licht van het Nieuwe Verbond en van Christus inderdaad predikt en daaruit leeft, ondanks alle bezwaren die daartegen ingebracht worden, zowel door ongelovigen als gelovigen, zowel door heidenen als christenen, zal ik maar zeggen. Hij zegt, het is omdat wij geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. En omdat het bepalend is, niet zozeer voor ons leven hier, want daar heeft het meestal een verkeerde uitwerking, een negatieve uitwerking, maar omdat het bepalend is in elk geval voor onze situatie straks in de eeuwigheid. En daar ligt hier in hoofdstuk 5 in elk geval de nadruk op. Want de gedachte is dat door het ontvangen en doorgeven, zeg ik dan maar. Maar ik bedoel eigenlijk het leven uit dat woord. Hè, doordat we dat woord ontvangen en daaruit leven vervolgens weer. Doordat we dus die heerlijkheid des Heren weerspiegelen zonder bedekking. Daardoor worden wij veranderd. En naarmate wij veranderd zijn, zullen wij in de toekomst ook een ander heerlijk, min of meer heerlijk, hè, minder of meer bedoel ik dus, hè, heerlijk lichaam ontvangen. En als u zegt, wat kan mij dat lichaam schelen als ik er maar ben, dan moet ik u zeggen, nou, de Heer kan het wel schelen. Dat zou argument genoeg moeten zijn. En bovendien ben ik bang dat u die situatie die hier beschreven wordt dan toch onderschat. Omdat het niet helemaal doordringt waar het eigenlijk helemaal over gaat. Hoe dan ook, wij weten, let op het want in vers 1, hè. Want wij weten, dat begint net zo als vers 17 uit het voorgaande hoofdstuk, 2 versen eerder. En die beide keren want sluit aan bij daarom uit vers 16 en uit 4 vers 1 uiteraard. Daarom vertragen wij niet, want onze lichte verdrukking bewerkt onze gans zeer uitnemend eeuwiggewicht, de heerlijkheid. Of daarom vertragen wij niet, want wij weten, 5 vers 1, dat zo ons aardse huis, en dat blijkt een tent te zijn, dus aardse huis is ook wat overdreven. Nou ja, het was een aarden vat, maar van vergankelijke aard dus. Uit de aarde aards. En het is stof en zal tot stof wederkeren, zoals het bij gelegenheid heet. En als het dan huis is, dan is het toch een tent. Een tabernakel heet het dan in wat oude Nederlands. Hè? Maar goed. We weten dat die aardse tent verbroken zal worden. En wanneer dat gebeurt, zullen wij een gebouw van God hebben. Of een gebouw uit God staat er dan, maar dat maakt verder niet uit. De gedachte is gewoon dat het een gebouw is wat uit God voortkomt, dat hij gemaakt heeft, of hoe dat maar heten mag. Een gebouw hebben uit God, een huis niet met handen gemaakt, maar in tegendeel een onvergankelijk huis, dus geen tent, maar een tempel, geen tabernakel, maar een tempel, hè. En dus inderdaad een eeuwig huis, en bovendien niet op aarde, maar in de hemel. Dat is ook altijd aardig voor degene die beweren dat Paulus in Korinthe de volle waarheid niet eens kende. De volle gemeentelijke waarheid namelijk. En dus niet wist dat de gemeente een hemelse bestemming zou hebben. Nou, hier staat dat hij het wel wist. En als hij het niet wist, dan zou het wel heel raar zijn om hier over de volle heerlijkheid van het Nieuwe Verbond te spreken. Als hij die volle heerlijkheid niet eens kende. Het waar zijn natuurlijk, hè. Daar heb ik geen goede woorden voor over, voor zo'n gedachte. Dus vooruit maar. En dus een eeuwig huis in de hemelen, want in deze tabernakel namelijk zuchten wij, let op ook, want waar slaat ook op wie dan nog meer, ook in deze zuchten wij. Wie dan nog meer? Nou, dat moet het met twee T's worden, in het verleden, de Heer Jezus zelf, want over hem ging het, in de voorgaande verse, het is wel het voorgaande hoofdstuk, maar daar ging het om. De overeenkomst tussen de Heer Jezus en ons. Want ook in deze zuchten wij, net als de Heer Jezus, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Dat gold namelijk inderdaad ook. En dus in de eerste plaats voor de Heer Jezus, van wie gezegd wordt dat hij vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht, Hebreeën 12, dus maar weer eens. En het resultaat is dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hemel. Het wordt op ons hier van toepassing gebracht. Dus ook wij zuchten in deze tabernakel, verlangende met onze woonsteden, dat is dus dat eeuwige huis uit vers 1, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, dat betekent gewoon die daar zijn oorsprong vindt in elk geval, die oude hemel is, overkleed te worden. Het is gewoon hetzelfde als het, het eeuwige huis in de hemelen uit vers 1. Wij verlangen daarna, naar die toekomst. Alleen wordt er dan in vers 3 gezegd, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want wat een woonstede of een huis heet, heet aan het einde van vers 2 ineens een kleed. Nou, daar kun je ook in wonen. Ik heb trouwens dus iemand gekend die... nou ja, laat maar zitten. Maar dat kan. Dus een huis, een omhulling, een kleed, daar kun je ook in wonen. Dat is een goede vergelijking. Het is trouwens typisch de apostel Paulus die van het ene beeld gewoon overschakelt op het andere. Dat doet hij veel vaker. Hier dus ook. Dus het is ineens een kleed en hij zegt, en dan, maar het is maar te hopen dan dat wij inderdaad zo'n kleed ontvangen, dan wel zo'n huis hebben. Nou begrijpt u me goed, hij kan in deze verse natuurlijk niet terugkomen op wat hiervoor staat, namelijk dat wij een huis hebben, een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig huis namelijk in de hemelen. Dat is zo. Maar om er nog iets over te zeggen, schakelt hij eerst om naar het andere beeld, namelijk dat van een kleed, zodat het lichaam al zodanig, dat is het punt niet, maar het gaat om of dat lichaam nog met heerlijkheid bekleed is, waarbij u bij kleed inderdaad moet denken aan heerlijkheid, want een kleed dient niet slechts ter bedekking, dat is een beetje een naïeve gedachte bovendien ook, een kleed is namelijk de uitdrukking, als het goed is, van de positie, de heerlijkheid die iemand heeft. Dat wil zeggen, het kleed is de veruitdrukking van wat in de mens is, van wie hij eigenlijk is. Vandaar de bekende koningsmantel enzovoorts en koninklijke hoeden. Vind ik altijd een prachtuitdrukking van de Statenvertalers. Koninklijke hoeden. Ik bedoel, iedereen kan een hoed dragen, maar niet iedereen draagt een koninklijke hoed. Het is een kroon, maar goed. Hè? Een koninklijke hoed vind ik schitterend. Hè? Je kunt ook een hoed dragen. Wij leerden altijd, als er een rode band om de pet zat, dan was het een... Een petroliehoed, ja. Of een generaal, dat kon wezen. En je kon je beter niet vergissen, hè. Dat was het, hè. Maar goed, dat is weer even terzijde. Maar het gaat erom dat vooral in de Bijbel... het kleed de uitdrukking is van iemand in het. Van de Heer Jezus wordt er gezegd dat hij speciaal kleed droeg. Rok uit één stuk geweven enzovoorts. Ongetwijfeld een beeld van het hoge priesterschap wat hij later zal ontvangen. Dat kan niet missen, dat is de betekenis. Een hoge priesterlijk kleed, eigenlijk, maar vooruitgrijpende op zijn hoge priesterschap, want hij was het nog niet terwijl hij op aarde wandelde. Maar goed, ik ga er niet verder op in. Dus de gedachte is dat wij in de hemel een kleed ontvangen ter erkenning van wie wij zijn geworden. Want dat is de gedachte. Hier op aarde, nog in het vlees, worden wij naar de inwendige mens vernield van dag tot dag. En dan wordt het dus echt van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid. Want dat kan ook nog. Eerst van het oude verbond naar het nieuwe. Maar onder het nieuwe verbond is wel degelijk sprake van een vernieuwing van dag tot dag. Een verandering naar en dus in de richting van, maar ook in overeenstemming met het beeld van Gods Zoon. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Of het is de bedoeling dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Uiteraard niet naar de uitwendige mens, maar naar de inwendige mens. En de gedachte is dat als onze uitwendige mens hier, het lichaam dus feitelijk in de praktijk, gebroken wordt, kortom als het vatstuk wordt geslagen, maar dat is een uitdrukking uit weer een andere Bijbelboek zal ik maar zeggen, als het vat dus gebroken wordt en dit uiterlijk wegvalt, dan ontvangen wij in de hemel een anderlijk uiterlijk, maar dan een uiterlijk wat overeenkomt met het innerlijk. Dat is nu niet zo, vandaar dat Paulus door de Korintiërs totaal verkeerd beoordeeld wordt, maar dat komt omdat ze zijn buitenkant slecht zien. Ze kunnen ook niet veel anders trouwens. He? Maar de gedachte is dat we in de toekomst, in de hemel, een woonstede, een lichaam, een kleed krijgen dat bij ons past. Zo wij, vers 3, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. En naakt is, om het zachtjes te zeggen, dan toch niet zo eervol. In de gangbare praktijk in ieder geval niet, laat ik het zo zeggen. Heel de gedachte is dan dus dat van die dat de kleden zijn uitgereikt, om zo te zeggen. En daarna staan we nog met in ons hemd dan, met lege handen. Maar hoe zeggen ze iets nou? Netjes. Maar dat is wel, daar sta je gewoon in je hemd, dus dan heb je niks. En vergis u niet, wat wij nu nog kunnen verbergen, omdat de mensen niet kunnen weten wat in ons hart is, en omdat wij altijd nog een beetje leren toneelspelen, en kunnen doen alsof, wat wij dus nu nog kunnen verbergen, namelijk dat onze hart net zo zwart is als dat van welke ongelovige dan ook, en net zo leeg is als welk ander holvat dan ook, wat we nu nog kunnen verbergen, valt dan niet te verbergen, omdat het dan gewoon aan de buitenkant zichtbaar is. Ja, dan ben je in de hemel. Dan ben je voor eeuwig behouden, of hoe dat maar heten mag. En sommigen zeggen, daar neem ik genoegen mee. Dat staat nog te bezien. Wij weten uit Hebreeën 12 bijvoorbeeld, dat als men dat eerst geboorterecht, dat is een andere terminologie, maar het gaat er precies over hetzelfde, dat als men het eerst geboorterecht afwijst, zo van, daar heb ik helemaal geen belang, hoeft voor mij niet, dat kan me niet zoveel schelen, dat men gewoonlijk daar later spijt van krijgt. Dat staat daar. Met als voorbeeld Esau, maar het gaat over deze dingen. Dus we doen er goed aan daar rekening mee te houden. Maar de gedachte is dus dat niet heerlijke klederen, wat het er ook maar wezen mag, ons uitgereikt worden als beloning. Zo, dan heb jij ook een mooie jurk of zoiets, hè. Want als u het zo zegt, zeg ik, nou, zo hoeft het voor mij nou ook weer niet. Maar het is wat anders. Het is meer dan dat. Het is niet slechts een kleed. Het is heel onze verschijning, positie, het is heel wie wij zijn geworden, wat daar inderdaad aan de buitenkant vertoond wordt en wat niet meer bedekt kan worden. En dat is waar het om gaat. En nogmaals, het is niet een loon, iets wat je ergens weg kunt stoppen, bewaren op de bank, zetten in de kluis leggen of anderen kunt laten zien desnoods. Nee, het is wie wij geworden zijn, daar. Want het resultaat is dus van het werk van Christus in ons en door ons. En dat is uiteraard afhankelijk van de mate waarin wij de Heer zijn werk in ons en door ons hebben laten doen. En dus is het afhankelijk van de mate niet alleen waarin wij het licht hebben ontvangen, maar waarin wij ook inderdaad in het licht gewandeld hebben. De mate dus waarin wij als spiegel, om zo te zeggen, gefunctioneerd hebben. Dat is waar het om gaat. En dat is ook het verband waarin deze omstandigheden hier genoemd wordt, namelijk dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, vers 10. Nou, hoe dan ook, de bedoeling is dus dat we dan bekleed zullen worden. Want vers 4, want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde. Waarom? Wel, omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Want je kunt zeggen, daar zullen we naakt staan, we krijgen geen kleed. Maar het komt erop neer dat we dan dus uitgekleed zijn geworden. Dat is precies het tegenovergestelde. Want dit leggen we af en wat krijgen we daar? Hier kunnen we nog de schijn ophouden, daar niet. Hier kunnen we zelfs onszelf nog bedriegen, laat staan anderen. En dat is daar ook niet meer mogelijk. En vandaar, wij die in deze tabernakel zijn zuchten, omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Als ze zeggen, Paulus loopt te zuchten, zegt Paulus, dan weet je nu waarom. Hierom. Dat ik verdrukkingen leid, goed, maar het is hierom, ik heb hier mijn hoop opgesteld. Opdat ik namelijk zal overkleed worden, en opdat het sterfelijke nu al door het leven verslonden worden. Dat het sterfelijke, de oude mens, nu als het ware al wordt opgegeten door het leven van Christus in mij. En dat is het proces wat, als het goed is, plaatsvindt in elke gelovige. Dat is de verandering naar zijn beeld. De verandering van oude mens naar nieuwe mens, van Adam naar Christus, van oude verbond, nieuw verbond, of hoe je dat allemaal maar zegt. Dat is wat heiligmaking heet in de andere brieven gewoonlijk. En dan staat er vers 5, die ons nu tot ditzelfde bereikt heeft, kortom, wie ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar zo stond het in hoofdstuk 3, vers 6, die ons natuurlijk zelf bereid heeft, is God, want die heeft ons bekwaam gemaakt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. En diezelfde God heeft ons ook het onderpand, maar bij voorkeur vertaal ik met voorschot, dat is het namelijk ook. Het is in de eerste plaats een voorschot en daarmee een aanbetaling, want zo heet zoiets. En een aanbetaling heeft altijd de functie van onderpand voor de rest. He? Handgeld, dat is het. He? Dus die ons tot ditzelfde bereid heeft God, die ons ook, je kunt ook zeggen, die ons tot ditzelfde bereid heeft is God, doordat hij ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Want door ons die geest, kortom, het leven van Christus te geven, heeft hij ons geschikt, bekwaam, dan wel bereid gemaakt tot ditzelfde, tot dit uiteindelijke doel, namelijk dat wij niet alleen in de hemel zullen komen, maar ook daadwerkelijk zullen overkleed worden. Met heerlijkheid dus, want dat is waar het om gaat. Zie? En die geest functioneert dus inderdaad als voorschot op die toekomende erfenis, want in de eerste plaats, die geest werkt in ons zodanig dat wij die toekomende erfenis zullen ontvangen, zoals het op andere plaatsen heet. En die geest zelf is wat wij ontvangen, want wat we ook ontvangen, het komt van God, het komt van Christus. En geest staat bovendien voor nieuw verbond, dus het komt ook inderdaad door het nieuwe verbond. Waarom leven wij onder het nieuwe verbond? Opdat wij inderdaad God zouden kunnen dienen en opdat wij op grond daarvan ook inderdaad loon zouden kunnen ontvangen en dus zouden bekleed worden met dit heerlijke lichaam of dit heerlijke kleed waarover gesproken was. En daar strekken wij ons naar uit. Niet slechts naar onbehouden te worden of in de hemel te komen. Integendeel, dat is het begin van het verhaal. Wij worden wedergeboren, dan zeggen we, dan zijn wij behouden. Jawel, maar daar begint ons leven. Daar begint het werk Gods in ons. Dat is niet het eind ervan, dat is het begin van het werk Gods in ons leven, waardoor wij ook inderdaad in de praktijk veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Dat is de gedachte. En daarnaar uitziende hebben wij altijd goede moed, vers 6. Ondanks de verdrukking, de twijfelmoedigheid, de vervolging, de benauwdheid of hoe het allemaal maar heten mag in hoofdstuk 4 en later in de latere hoofdstukken nog van dezezelfde brief. Wij hebben dan altijd goede moed. Waarom? Wel, omdat we niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, zei 4 vers 18 al. En hier staat, wij hebben altijd goede moed en wij weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Met andere woorden, wij inderdaad zien of aanmerken de dingen die men niet ziet. Wij wandelen niet door aanschouwen, dat betekent gewoon, wij wandelen niet door te zien op de omstandigheden, onze eigen omstandigheden of op de omstandigheden van andere mensen. Die omstandigheden zijn er wel, die zien wij ook, maar die zijn niet bepalend voor ons leven, zijn ook niet bepalend voor de beslissingen die wij in het leven nemen of zo. Dat heeft niet met die omstandigheden te maken. De beslissingen die wij nemen, de wegen die we inslaan, zijn op basis van het licht wat wij ontvangen en dus op basis van het woord Gods. En op basis van de toekomst die ons is voorgesteld, de vreugde die ons is voorgesteld enzovoorts. Zodat wij beslissingen nemen ondanks de omstandigheden en dikwijls dus moeten kiezen voor een weg die beschreven kan worden als vervolging, verdrukking, twijfelmoedigheid, benauwdheid, doding of hoe het maar heten mag. Maar dat is juist omdat wij zien op die onvergankelijke dingen, want we weten dat we daarheen onderweg zijn. En dat is wat ons leven bepaalt. Dat wat God ons beloofd heeft. Bovendien moet ik erop wijzen dat leven uit geloof volgens de Hebreeënbrief inderdaad is een leven vanuit dat wat God gesproken heeft aangaande dingen die nog niet gezien worden. Toekomende dingen. Daar gaat het altijd om. Wat God gesproken heeft aangaande de toekomst. En als we dat serieus nemen, leven we serieus naar die toekomst toe. En zelfs al vooruitgrijpende op diezelfde toekomst. We hebben niet voor niks dat onderpand. Dat is waar het om gaat. Hè? Dus want wij weten dat wij inwonen in het lichaam, dat is wat we nu doen, uitwonen van de Heere. Dat is inderdaad zo. We zijn als het ware in het buitenland, of anders gezegd, de Bijbelse term, we zijn als het ware in ballingschap vreemdelingen, bijwoners of hoe dat maar heten mag. Maar niettemin, wij zien op de toekomst en niet op het heden. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En dus vers 8, wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Met andere woorden, ons hart gaat uit niet naar omstandigheden hier beneden, naar zichtbare omstandigheden, maar ons hart gaat uit inderdaad naar de dingen die ons beloofd zijn voor de toekomst. Dat betekent gewoon dat we verlangen zouden hebben inderdaad om bij de Heer te zijn. Ontbonden te zijn van dit hier beneden en met Christus te zijn, Filippenzen, dat is mij zeer verreweg het beste, zegt de apostel. Voor velen is dat ondenkbaar. Velen nemen het ons eventueel ook kwalijk wanneer wij een dergelijke neiging krijgen. Meer te verlangen naar de hemel dan het leven hier enzovoorts. Nemen ze ons kwalijk, vinden ze ook ongezond enzovoorts. Maar het hele punt is dat dat verlangen wel degelijk uitwerkt in en dus bepalend is voor ons leven nu nog hier. Het is dus zeer gezond. Want het betekent dat als ons verlangen uitgaat naar het inwonen bij de Heer in de toekomst, dan betekent het automatisch dat alles wat hier beneden is daardoor gerelativeerd wordt. Minder belangrijk wordt. En daardoor makkelijker te dragen is. Dat meen ik echt. Nou goed. We hebben goede moed. En hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, bij de Heer in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, hoe je het dan maar noemt, hè. Want we zijn inwonende in dit lichaam en dus uitwonende bij de Heer. Het is maar hoe je het zegt. Het zij inwonende, het zij uitwonende, zijn wij zeer begeerig om hem welbehagelijk te zijn. Zeer begeerig om hem welbehagelijk te zijn. En nou, met de klemtoon goed, hè. We zijn zeer begeerig om hem welbehagelijk te zijn, want we zijn bij hem uitwonend nu en we zijn begeerig bij hem in te wonen in de toekomst. Dus wij zijn begeerig om hem welbehagelijk te zijn, nu reeds, mede omdat dat onze toekomstige inwoning bij hem bepaalt. Want dat is wat hier gezegd was en wat in het volgende vers opnieuw gezegd wordt. Want het gaat er niet om of wij voor de mensen welbehagelijk zijn, of de mensen ons aardig vinden, of iets dergelijks. Het gaat niet om wat mensen van ons vinden, dat is namelijk toch afhankelijk van de normen en waarden die die mensen erop nahouden. En dat zijn in ieder geval geen Bijbelse normen, dus het maakt verder niet uit. Het maakt ook niet uit. Het is niet echt belangrijk. Speelt een rol in ons leven, waardoor wij misschien vervolg verdrukt worden en benauwd hebben en al dat soort dingen meer. Maar het is niet bepalend voor de beslissingen die wij nemen, voor de weg die wij gaan. Integendeel. Bepalend is onze toekomst. En dus, wij zijn begeerig niet om mensen te behagen, maar dat was Galaten 1. We zijn begeerig om hem wel behagelijk te zijn. En meestal zijn dat tegenovergestelde zaken. Niet altijd, denk ik, hè, maar waar het belangrijk wordt, wel. Nou goed. We zijn begeerig om hem wel behaagd te zijn, want wij allen moeten geopenbaard worden. En u weet nog wat openbaring is? De bedekking weg. Dat wil zeggen, ook als we hier geleefd hebben, altijd met die bedekking uit hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. En altijd dat licht tegen hebben gehouden bij de ontvangst en bij het weer uitzenden, zal ik maar zeggen. Als we altijd die bedekking daar geweest is, wel uiteindelijk wordt die bedekking toch weggenomen. En, maar aan de spiegel kun je zien hoeveel licht hij in de loop van zijn bestaan weerkaatst heeft, om het maar eens zo te zeggen dan, hè? Het wordt openbaar. Ook de verborgene dingen des harten zullen bekendgemaakt worden bij de Heer, zullen geoordeeld worden door de Heer in overeenstemming met het evangelie van Paulus. En zo staat het in, wat is het, Romeinen 2 of 3? Nou ja, in ieder geval daar in de buurt. 2 dacht ik, hè. Nou, hoe dat ook zij, wij moeten geopenbaard worden. Je had ook kunnen staan, wij moeten ontdekt worden. Wij kunnen er wel een bedekking opleggen nu, maar de bedekking gaat toch weg. Met andere woorden, laten wij nou gewoon meteen de bedekking weghouden, niet erop leggen. Want het werkt veel gunstiger. Want wij moeten toch geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam, door het lichaam heen overigens, maar hetgeen door het lichaam geschiet of geschied is. Nadat hij gedaan heeft. Het heeft te maken met de praktische levenswandel. En de vraag is, hebben wij dat licht ontvangen en weerspiegeld of niet? Zo ja, dan is dat goed. Zo niet, heeft er altijd een bedekking over ons hart gelegen. Dan is dat kwaad. Toch? Het zij goed, het zij kwaad. En als je dan toch wil praten over goed en kwaad, wat eigenlijk oorspronkelijk in de Bijbel beginselen zijn van de wet, u weet wel, de boom der kennis des goeds en des kwaads. Als je toch normen van goed en kwaad wil hanteren, toch die wettische neiging hebt, begrijp dan dat goed en kwaad ook kan functioneren, niet als aanduiding van zonde tegenover gerechtigheid, hoewel dat kan, maar het kan ook gebruikt worden in dit verband, binnen het kader van het nieuwe verbond. Het goede is dat wij het leven van Christus ontvangen en vervolgens ook leven, dat we dienaren zijn onder het nieuwe verbond. En het kwade is dat we geen dienaren zijn van het nieuwe verbond, maar integendeel vermoedelijk dienaren zijn van het oude verbond. Dat is kwaad. Dus voor degene die menen onder de wet te moeten leven vanwege het kennen van goed en kwaad, nou, heel het leven onder de wet is kwaad. Voor iemand die immers het leven heeft ontvangen van het nieuwe verbond. Dat is alles. En dat staat hier niet alleen, het is ook niet mijn conclusie zozeer uit dit vers. Wij herkennen het in dit vers, maar het staat op zoveel schriftplaatsen, zo uitgebreid. Er zijn zelfs hele brieven over het thema geschreven, alleen maar over dit. Over oud en nieuw verbond, over wet of genade enzovoorts. En God is dus nieuw verbond en kwaad is dus oude verbond. Zodat we ons lijstje nog even verder uitbreiden. Waarbij ik nog een keer zeg, kwaad is niet per definitie zondig. Kwaad is gewoon niet het goede. En dat is waar het om gaat. Hè? Wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied of geschied is, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En dan moet de vraag zijn, wat is dan bijvoorbeeld goed en wat is dan kwaad? Want je kunt nooit zeggen, dat wordt bepaald door de wet. Want in de voorgaande twee hoofdstukken wordt uitdrukkelijk gezegd dat de letter sowieso een bediening des doods is. En de letter dood, dat is per definitie dus kwaad. Maar dan de vraag is, maar wat betekent dan goed en kwaad hier? En als je de goede vraag stelt, dat is mijn bekende thema, hoop ik, hè? Als je de goede vraag stelt, krijg je ogenblikkelijk antwoord. En als je het antwoord niet krijgt, moet je eerst maar eens leren de goede vragen te stellen, want dan heb je het voorgaande nog niet begrepen. Als je het voorgaande begrijpt, stel je namelijk altijd de goede vragen. Dat meen ik. Nou, de goede vraag hier is dus, maar wat is dan goed en kwaad? Want het kan niet bepaald worden door de wet. Nou, staat erachter. Wij dan wetende de schrik des Heren, wij dan wetende dat wij door de Heer of door Christus geoordeeld zullen worden, wij dan weten, bewegen de mensen tot het geloof. Maar dat had ook gewoon kunnen of moeten staan. Wij dan, wetende dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, wij doen het goede. Toch? Maar nou de vraag is, wat is dan het goede? Wij bewegen de mensen tot geloof. Dat wil zeggen, wij hebben licht ontvangen. En we stralen het ook weer uit. Hoe we dat doen is verschillend, maar je moet bedenken, de apostel spreekt natuurlijk toch hier eerst over zichzelf en over Timotheus. He? Maar wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En wij zijn goden openbaar geworden. Nu al, voor de mensen niet. Dat is verborgen voor de Corinthiërs zeker. Maar hij zegt, ik hoop dat jullie dat nog eens een keer begrijpen. En dat je nog eens een keer echt in mijn hart kunt kijken, maar jullie hebben de bedekking ertussen zitten. Doch ik hoop ook in uw gewetens, in uw inwendige mens, geopenbaard te worden. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar dat is liever één. Wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons. Want ze roddelen altijd over Paulus, zit hem zo slecht enzovoort, gaat hem niet voor de wind. Nou zegt de apostel Paulus, wij bewegen de mensen tot het geloof en dat is wat wij doen. En daar kun je in beroemen, want dat is inderdaad het goede wat gedaan zou moeten worden. Maar goed, En dan vers 13. Het zij dat wij uitzinners zijn, wij zijn het voor God. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Dat wil zeggen, Paulus kent allebei. Hij kent groot enthousiasme. Hij kent ook terughoudendheid. Groot enthousiasme namelijk voor de Heer, het nieuwe verbond enzovoort, voor de boodschap die hij heeft. Hij kent ook terughoudendheid, omdat hij weet dat er niet altijd positief gereageerd wordt op de boodschap die hij predikt. Dat heeft automatisch een remmende werking, dat kan ik u wel zeggen. Maar niettemin, er beweegt de mensen tot geloof, want de liefde van Christus, een liefdesgemeenschap, de liefde van, dus de gemeenschap van en met Christus dringt ons. En die gemeenschap is er omdat die bedekking daar niet is. Hij ontvangt het licht van Christus en hij geeft het dus door. Als die dit oordelen, en dan moet u goed de hoofdgedachte van het vers vasthouden. Als die dit oordelen, als die van mening zijn dat, indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Met als consequentie, zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Maar dat is vers 16. En daarna, en hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf, namelijk hun eigen leven, zouden leven. Maar dien, het leven zou de leven van Christus namelijk. Maar zou de leven dien die voor hen gestorven en opgewekt is. De gedachte is dat we niet meer ons eigen veronderstelde licht zouden verspreiden. Maar dat we inderdaad het licht zouden verspreiden van Christus. Beter kan ik natuurlijk zeggen dat we niet in onze eigen duisternis zouden blijven leven. En die zouden verspreiden voor zover mogelijk is. Maar dat we inderdaad zouden wandelen in het licht en in de gemeenschap met Christus, weer volgens 1 Johannes 1 vers 7. En dat licht inderdaad zouden verspreiden. En zo dus zouden leven degene die voor ons is gestorven en opgewekt. En om de tweede helft van de zin gaat het uiteraard. De eerste helft is ook duidelijk, maar dat heeft slechts een negatieve toepassing. Niet kennen naar het vlees, maar ja, je moet de mensen toch kennen. Wel nu, niet na het vlees, maar naar de geest. Ik moet er nog wel bij zeggen, als daarna staat, zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, dan staat kennen voor wat er altijd voor staat, namelijk voor deel hebben aan en voor gemeenschap hebben met. Want wij weten wellicht wat van elkaar als gelovigen, naar het vlees. Je moet op zijn minst weten waar iedereen woont, als ik elkaar niet bezoeken, denk ik altijd. Ik publiceer mijn adres altijd, maar gelukkig zie ik u niet allemaal bij me thuis. Laat ik dat eens ook eens bij vertellen. He, maar iets van elkaar weten, nou ik weet wel het een en ander van de meeste van u wel, enzovoort. Maar dat is wat anders dan kennen. Kennen is namelijk deel hebben aan en gemeenschap hebben met. En dat is dus praktisch leven. Nou, ik heb met het leven van niemand van u iets gemeenschappelijks. Op enige familieleden na, denk ik dan. Maar daar houdt het ook wel echt mee op. He? Want de band die wij als gelovigen met elkaar hebben, die hoort ook niet te zijn naar band. Dus kennen, gemeenschap. De band die we met elkaar hebben is niet naar het vlees vanwege de buitenkant, omdat we zulke aardige mensen zijn. Of zo, omdat we elkaar zo aardig vinden. De band die we hebben, als het goed is, de band die we hebben als gelovigen in elk geval, is er een niet naar het vlees, maar naar de geest. Niet naar een oude schepping dus, want dat is hetzelfde, maar naar de geest. En dat we het een en ander van elkaar weten, dat is meestal niet zo leuk. Denk ik altijd maar, hè. Maar daarom hebben we er nog niet deel aan of gemeenschap mee of zo. Dat is niet wat onze verbinding bepaalt. Dat we gemeenschap hebben met elkaar is niet omdat we allemaal netjes leven volgens gemeenschappelijke normen die we ons gesteld hebben enzovoorts. Hè. Of omdat we allemaal binnengekomen zijn via de ballotagecommissie, weet je wel. Dat is het niet. Zodat we allemaal een mooie brief hebben waarin staat dat we de commissie zijn gepasseerd. Zodat we kunnen bewijzen wie wij zijn? Wel, nee. Het gaat maar om één ding. De band die wij hebben is om geestelijke dingen. Niet om hoe wij leven naar buiten. Niet om wat er van ons te zien is. En ook niet naar wat de wereld van ons zegt. Niet op grond van wat wij weten. Maar op grond van dat wij elkaar kennen. Maar niet naar het vlees uiteraard, maar naar de geest. Dat we gemeenschap hebben aan hetzelfde nieuwe verbond, aan hetzelfde licht, aan hetzelfde woord. Kortom, aan dezelfde Christus. Want dat is waar het om gaat natuurlijk. En dus staat er zo dan, namelijk op die manier, bekennen wij van nu aan niemand naar het vlees. Strikt genomen vanaf dat wij tot geloof zijn gekomen. Wij kennen niemand naar het vlees. En de apostel is nog veel scherper. Hij zegt namelijk, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. Jullie weten wat dat is, hè? Christus naar het vlees. Dat heet gewoon Jezus. Indien wij ook Jezus gekend hebben. Heb u dat nou ook, als u dat leest, dat u denkt, daar bedoelt hij, wat bedoelt hij Petrus mee? Want je mag het niet hardop zeggen, Paulus doet het ook nauwelijks. Maar hij zegt, ja, het gaat eigenlijk om Paulus tegenover Kefas, noemt hij hem dan maar. In de hoop dat wij niet weten wie Kefas is. Maar we kennen ook Aramees, dus het is hetzelfde als Petrus. Hè? Is u dat wel eens opgevallen? Zo'n de een is van Paulus, de ander is van Apollos, de ander is van Kefas. Ik heb niet Kefas nou weer. Ja? Maar goed, dat is dus Petrus, maar goed, laat maar zitten. Ja, maar daar gaat het om. En het verschil tussen Paulus en Petrus is bijvoorbeeld, als je het oordeelt naar de uitwendige mensen, naar de oude schepping, dat Petrus Christus naar het vlees gekend heeft en Paulus niet. En daarom leende Petrus kennelijk zijn autoriteit aan. Althans, zij schreven in Korinthe Petrus de autoriteit toe op grond hiervan. En Paulus zegt, nou, het kan wel wezen dat je Christus naar het vlees gekend hebt. Nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Want dat speelt geen rol meer. Het gaat nu inderdaad om een nieuwe schepping. En daar is de situatie volkomen anders. Zo dan, nog een keer zo dan. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Want als je eerst leest, wij kennen elkaar niet naar het vlees. Dan is de vraag, hoe kennen wij elkaar dan? Is er dan nog wat anders? Nou ja, vlees is uitwendige mens, dus het kan naar de inwendige mens. Maar in dit geval zegt hij, vlees is oude schepping. En dus geest, het leven van Christus, het licht, is een nieuwe schepping. En dus, zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is er nog wel, maar wij kennen het niet. Wij weten het wel, maar wij kennen het niet. En of het kunnen of kan, hè, dat wordt het nog moeilijker van, dus dat zullen we buiten beschouwing laten. Hè. Maar wij weten het wel, maar wij kennen het niet. En erkennen het dus ook niet. Niet van onszelf en niet van onze broeders en zusters. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, speelt geen rol meer van enige betekenis. Ziet, het is alles, het is alles nieuw geworden. Meer is er niet, dat is alles. En al deze dingen, nee, zijn inderdaad niet uit mens. En dus, al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en niet door Mozes. En heeft ons de bediening der verzoening gegeven. En dat is hetzelfde als te zeggen, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Want dat is waar het uiteraard over gaat. En dat niet alleen, wij hebben ook de verantwoordelijkheid, sinds wij die bekwaamheid hebben ontvangen, om inderdaad in die dienst te staan, om het dan maar zo te zeggen. En dus met andere termen, te wandelen waardiglijk het evangelie van Christus, of waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, of hoe het maar heet mag. Of te wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft, sinds dat wij zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus. Efeze 2. Het gaat om precies dezelfde dingen. Al deze dingen zijn uit God en niet uit de mens. Het God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, die dan dus de middelaar en hoge priester is van het nieuwe verbond, want die is degene die verzoening doet voor de zonden des volks, welk volk wij zijn, indien wij maar in hem geloven, vrij naar de Hebreeënbrief dan, dat is precies wat hier ook staat, heeft ons de bediening der verzoening gegeven, daarom vertragen wij niet. Want God was in Christus en dus door Christus en door het werk van Christus. God was in Christus de wereld, inderdaad, de kosmos, de wereld met zich verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. En dat vers komt dus terug op vers 15. Eén is namelijk voor allen en dus voor de wereld gestorven, hun zonden hun niet toerekenende. Maar de prediking van het evangelie is niet de blijde boodschap dat God de zonden niet toerekent, maar de prediking van het evangelie is dat de mens aan wie de zonden niet worden toegerekend, dat die mens inderdaad kan komen tot een nieuwe schepping door geloof in deze Christus. Dat die mens dus kan komen tot wedergeboorte, nieuw leven van God kan ontvangen, licht en waarheid dus kan ontvangen, niet in de buitenkant, maar in zijn hart, zodat hij nu alsnog inderdaad God kan dienen. Want dat is waar het om gaat. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Woord is licht. En God heeft dus met zijn licht in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat is waar het om gaat. Heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En de bedoeling is dat dat woord op enige wijze er ook weer uitkomt. En het meest voor de hand liggende is verbaal dus, hè? Via het spreken. En dus staat er op deze wijze, zo zijn wij dan. Het valt niet te ontkennen, al hadden de Korintiërs het liever ontkend. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, gezonden dus door Christus en niet door de gemeente. Want zendelingen worden in de Bijbel niet gezonden door de gemeente, maar door de Heer zelf. En de gemeente wordt geacht met die zending in te stemmen, uiteraard. Dat wel, hoort daar ook achter te staan, maar ze zijn niet de initiatiefnemers. Gezanten van Christus. En wij zijn ook niet dienstknechten van de gemeente, hoewel we dat in de praktijk zijn. Maar we zijn dienstknechten Gods, dienstknechten van Christus. En dienen vervolgens inderdaad de gemeente, dat is waar. Maar inderdaad, de verantwoordelijkheid die wij dragen, hebben wij niet van de gemeente of van onze broeders of zusters, maar hebben wij inderdaad van God zelf. Dus wat de gemeente, de plaatselijke gemeente, de broeders of zusters ook beweren, onze verantwoordelijkheid is een individuele. En was het maar zo dat alle gelovigen gewoon begrepen dat ze zijn gekomen, dan gebruik ik met opzet een cliché, hè, dat ze zijn gekomen tot een persoonlijk geloof. En dat betekent nou niet de buitenkant betreffende, hè, maar dat betekent henzelf betreffende, tot een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus, zo wordt het vaak gezegd immers. Dat wil zeggen dat het ook onze persoonlijke, individuele, want dat bedoel ik eigenlijk, dat het onze individuele verantwoordelijkheid is inderdaad om de Heer te dienen. En als we ons dat bewust zouden zijn, zouden wij ons ook niet afhankelijk stellen van anderen. En dan zouden we, want dat is misschien nog belangrijker, dan zouden we anderen ook niet afhankelijk stellen van ons. Maar dan zouden we ieder voor zich de Heer dienen, maar één verlangen hebben en dus met één mond de Heer groot maken. En dat is de aard van onze gemeenschap. Dat hoewel we allen individuele gelovigen zijn, toch dezelfde gezindheid hebben. Naar Christus enzovoort heet het dan. Hè. Dezelfde gezindheid hebben, één van geest zijn, één van hart zijn. En dus ook samen kunnen zingen, dezelfde woorden kunnen spreken enzovoort. Zonder dat we daarbij op elkaar hoeven te leunen. Ik weet dat dat het ideaal is. En u moet het ook weten. In de praktijk ziet het er gewoon zo niet uit. Maar het is goed om te weten hoe het eruit zou moeten zien. Zodat we in ieder geval onze persoonlijke verantwoordelijkheid daarin kunnen dragen. Persoonlijke verantwoordelijkheid uiteraard voor de Heer. Die heeft ons gemaakt tot gezanten van Christus wegen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Namelijk wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Maar het had ook kunnen zijn. Ga toch in met vrijmoedigheid op een verse en levende weg. Tot de troon der genade. Tot de hoge priester van het nieuwe verbond. Want wat doet hij? Altijd hetzelfde antwoord geven. Verzoening. Hij doet verzoening voor de zonden des volks. En hoe heet het hier? Laat u met God verzoenen. voor de uitspraak niet specifiek van toepassing is op dat de ongelovige komt tot geloof. Maar het is net zo goed en zelfs nog meer van toepassing op de gelovige die opgeroepen wordt om zich te stellen als priester in de dienst van de hoge priester. Om als lid van het lichaam het hoofd te dienen. Dus een andere manier om hetzelfde te zeggen. Laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Want onze zonden werden gedragen inderdaad door de Heer Jezus Christus. En hij is nog steeds degene die ons heiligt en reinigt enzovoorts. Want het was opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Niet rechtvaardigheid van de mens, niet rechtvaardigheid uit de wet, maar rechtvaardigheid Gods. U weet toch, hè? Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Buiten de wet om, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Romeinen 3 vers 21 en wat er verder volgt. Nou, over die rechtvaardigheid Gods gaat het uiteraard. Een rechtvaardigheid die van God komt, die ons werd toegerekend. En nu wij rechtvaardig geworden zijn, is het de bedoeling dat we inderdaad die rechtvaardigheid dienen. Een rechtvaardigheid die tot stand kwam buiten de wet om, maar die tegelijkertijd is de vervulling van en de afsluiting van en de vernietiging van zelfs de wet. En dus, wij leven uit genade, doen wij dan de wet Gods teniet? Nee, wij bevestigen de wet, zegt Romeinen 3, want de wet is vervuld, het oordeel van de, wat de wet uitspreekt is inderdaad gedragen en wij leven dus niet uit wet, maar inderdaad uit genade onder het nieuwe verbond. En dat is waar wij zelf uit leven, dat is het belangrijkste. En als er dan gesproken moet worden over de hoop die in ons is, zodanig getuigenis van afleggen, dat betekent dat we inderdaad daarvan ook spreken. Dezelfde wijze. We hebben de verantwoordelijkheid niet alleen het woord in onze harten te laten schrijven, niet alleen de verantwoordelijkheid om te geloven, maar net zo goed de verantwoordelijkheid om op grond daarvan de Heer eer te geven in ons leven. En dus eindigt het dan eventueel met, zo gij zijt duur gekocht, staat hier niet, maar ergens anders, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen. Het ene en de andere is, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En beide dingen zijn gelijk. Verheerlijk God in uw lichaam, wordt dus geen dienstknecht van mensen. We zijn dienstknechten van God en we zouden onze lichamen hem geven. En het hele verhaal blijft dat dat een wisselwerking is tussen wat wij ontvangen en wat wij praktiseren. Het licht wat wij ontvangen dient omgezet te worden in ons denken, in onze wandel, in ons doen en laten, onze levenswijze enzovoorts. En waar het laatste niet gebeurt, gebeurt vervolgens het eerste ook niet meer. Waar het licht niet weerspiegeld wordt, wordt het licht ook niet ontvangen. Want daar is een bedekking. En het is heel moeilijk om daar ooit nog een keer vanaf te komen. Dat is wat de schrift erover zegt. Bedekking kwijtraken. Als je er eenmaal is, is het een verschrikkelijk moeilijke zaak. Het kan wel, maar het is erg moeilijk. We kunnen beter, inderdaad, terwijl we hierover spreken, hier aan denken, inderdaad bewust de bedekking weggooien. Deze schandelijke bedekselen. En inderdaad bewust gaan leven onder de rijkdom en in de vrijheid van dit nieuwe verbond. Want dat is de wil van God. Uw heiligmaking. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij die uitnemende rijkdom van uw genade mogen leren verstaan. En mogen verstaan dat we niet alleen uit genade en dus niet uit werken zijn zalig geworden, maar ook mogen verstaan dat wij genade hebben ontvangen, overvloed van genade hebben ontvangen, om daar dagelijks uit te kunnen leven. En we danken u dat u ons oproept om dat te doen. Niet alleen omdat het kan, maar dat het ook naar uw wil is en zelfs tot eer is van u wanneer we dat doen. Genade, niet alleen waardoor onze zonden vergeven worden en waardoor ook onze voeten gereinigd worden, maar genade ook om u te dienen, hoewel wij nog leven in dit zondige lichaam. Wij danken u dat wij mogen beseffen dat onze lichamen, zelfs onze uitwendige zondige lichamen, door u gebruikt mogen en kunnen worden voor uw eer en voor de dienst aan onze God. Wij danken u daarom dat we mogen leven onder dat nieuwe verbond. Dat we werkelijk vrij mogen zijn en met alle vrijmoedigheid niet alleen uw woord tot ons mogen nemen en ons daarmee mogen voeden, maar dat we met dezelfde vrijmoedigheid ook dat woord mogen maken tot de basis van ons praktische leven. En we danken u dat we daardoor inderdaad vrij zullen zijn. Niet verlost van de werking van de zonde in ons, ook niet verlost van verdrukking en benauwdheid, maar dat we toch vrij zijn omdat we onderweg zijn naar de vreugde die ons is voorgesteld en omdat wij daarmee aanmerken de dingen die wij niet zien en die eeuwig zijn. We danken u dat we mogen aanmerken de apostel en hoge priester onze belijdenis. We mogen zien op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die gezeten is aan uw rechterhand op grond van ook zijn leven in en uit geloof. Wij danken u, Vader, dat we hier mochten zijn op deze middag. Mochten we bepaald worden ook bij de ernstige woorden die u door de apostel hebt laten opschrijven tot onderwijs en lering van ons. Wij danken u dat we ons daarin mogen verdiepen en daardoor in de eerste plaats mogen begrijpen wat u van ons verwacht, ook nu we uw kinderen geworden zijn. Maar tegelijkertijd ook danken we u dat dat hetzelfde woord ons ook de kracht geeft om inderdaad te leven en te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. We danken u dat we mogen weten niet alleen een toekomst, een erfenis, een burgerschap te hebben in de hemel, maar ook te mogen weten dat wij bekleed zullen worden met heerlijkheid, omdat u het bent geweest die onze lichaam hebt willen gebruiken, ondanks onszelf, tot uw eer. Wij danken u voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. En we willen u vragen of u dat woord aan onze harten wilt zegenen, zodat dat woord ook inderdaad de kracht zal zijn waaruit wij dagelijks kunnen leven. We danken u daarom dat u beloofd hebt dat uw kracht in onze zwakheid volbracht zal worden en dat de uitnemendheid, de grootheid deze kracht ook inderdaad niet zou komen van onszelf, maar inderdaad van u die ons die kracht en die wijsheid en dat licht wilt geven. We danken u daarom dat we mogen leven in afhankelijkheid van u en in een afhankelijkheid van de Heer Jezus die wij mogen kennen als onze hoge priester, als ons hoofd, als onze herder, als onze overste leidsman, als degene die ons genade, barmhartigheid en hulp geeft te bekwame tijd. Wees u zo ons nabij, ook voor in de dagen die voor ons liggen, opdat we u zouden dienen in geest en waarheid en in nieuwheid des levens, uit de rijkdom van uw genade. Amen.